Goedemorgen. Goedemorgen ook in de parkzaal. Als ze nou wat terugzetten, dan kun je het misschien horen. Hè? Goedemorgen. Ja. Er is contact, mooi is dat. Ja. Bas, dank je wel voor jouw eerlijkheid en jouw openheid. Wesley, dank je wel voor de bemoediging. Het is zo gaaf om op een plek te zijn waar God werkt, waar mensen tot herstel komen, waar mensen vrijkomen, waar we mogen leren om transparant te zijn en waar we mogen leren dat Gods kracht zich ten volle openbaart in onze zwakheid. En ik zat net op mijn stoel, Peter vroeg toen straks van zit je er lekker in? In dienst? Nee, helemaal niet. Ik zei helemaal niet lekker in, ik heb het echt van God nodig vanochtend. En dat is volgens mij een goede plek om te zijn, dat je het van God moet verwachten. Want voor mezelf heb ik jullie namelijk niks te bieden, want het gaat namelijk om Jezus alleen. En we zitten in een hele kleine serie van twee diensten van de Galatenbrief. En vorige week heb ik de aftrap gegeven en eigenlijk ook de hoofdboodschap van de brief. En als je hier zit en je hebt die dienst niet gevolgd, je kunt kijken op kerkdienstgemist.nl, daar staat hij. En dan kun je me alsnog volgen. En ik denk dat ik de belangrijke dingen vorige week gezegd heb. En dat ik deze week wat meer vanuit de theologie ga onderbouwen hoe het in elkaar zit. En waarom het is zoals het is. Nou ben ik de afstandsbediening vergeten. Die komt Sieber mij aanreiken. Dus dat is mooi. En vorige keer ben ik begonnen met de brief van Paulus aan de Galaten voor te lezen. En daar zat een wat gemene toon in. Daar zat een harde toon in. Paulus die ageert tegen de mensen in Galatië die terug zijn bewogen richting de wet. Want er waren Joden gekomen die hadden gezegd van ja, het is het evangelie. Het gaat om Jezus alleen, maar ook de wet. Dus het is alleen Jezus plus een beetje wet. We hebben nagedacht over dat wij dat misschien op een hele sneaky manier ook wel doen. Want de wet ging over de wet van Mozes, maar ook wij kennen onze regeltjes. En onze voorwaarden, waardoor we misschien toch wel denken van nou, als ik nou maar goed leef, als ik maar goed mijn best doe, als mijn leven maar een beetje op orde is, dan zit het wel goed met mij. En dat kan zich zo uiten dat je denkt van, oh, ik geloof in Jezus, fantastisch, ik hoor erbij en daarnaast heb ik ook mijn leven behoorlijk op orde. Nou, ik kan je vertellen, als we hier mensen hebben die vertellen dat ze worstelen met bepaalde dingen, die zijn in het oog van God net zo geheiligd als jij, die niet worstelt. Dat is goed nieuws, want het hangt namelijk niet af van ons, het hangt af van het werk van Jezus alleen. En Paulus, die is heel chagrijnig geworden, die is gaan vertellen, zijn jullie nou helemaal vervloekt ben je als je in een ander evangelie gelooft dan wat ik verteld heb, want het gaat alleen om Jezus. Dan vertelt hij zijn cv, waarom die mag zeggen wat hij zegt. Hij is geroepen door God. Hij heeft niet zijn eigen verhaal gemaakt. Hij is geïnspireerd. Hij heeft het evangelie wat hij vertelde getoetst bij de apostelen in Jeruzalem. En dat is ongeveer waar we waren. En wat ik wil doen voor deze keer is beginnen met een stukje te lezen zoals ik dat vorige week ook gedaan heb. Want ik geloof dat dat de aftrap is van deze dienst waarin we iets meer gaan kijken naar theologie. Waarom die boodschap van het evangelie helemaal niet zo strijdig is met de boodschap van het Oude Testament. Dat denken wij soms. Dan lezen we het Oude Testament en denken we, oeh, wat spannend allemaal en wat moeilijk. Maar dat blijkt dat het allemaal Gods plan is. En dat komt hieruit. Galaten hoofdstuk 3. Tip, als je de brief nog niet gelezen hebt, gaan we nu niet helemaal doen. Lees hem dan thuis. Dit is echt een juweel van een brief. En ook al snap je niet alles, weet je, God werkt soms met wat wij noemen openbaring of ontsluiering, zoals er ook een moment kan zijn in je leven dat je ineens weet dat je Jezus nodig hebt. Dat is openbaring, zo kan die ook zijn woord ontsluieren en ineens ga je dingen zien. Ik kan jullie ook alleen maar vertellen wat God bij mij ontsluierd heeft. Maar ik weet zeker dat er nog veel meer in die brief zit. Galaten 3. O dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden als het toch eens te vergeefs was? Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet u dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volkeren gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Nou, Paulus geeft een stukje onderbouwing, eigenlijk van wat vorige week verteld heb. En hij zegt hier, van luister nou eens even mensen, het evangelie is gebracht, jullie hebben de Heilige Geest ontvangen, er zijn krachten gebeurd onder jullie. En hoe dat eruit zag weet ik niet precies, maar ik denk dat God zijn woord bevestigd heeft met wonderen en tekenen, zoals we dat lezen in Handelingen. En Paulus stelt hier de vraag, hoe is dat nou gekomen? Is dat nou omdat jullie zo goed je best gedaan hebben door de wet, of is dat gekomen door de prediking van het geloof? En dat is echt waar, als je het geloof predikt, komt God in beweging met kracht. Als je de wet predikt, gebeurt er niet zoveel. Weet je hoe dat komt? Omdat wij volledig teruggeworpen zijn op het werk van Jezus Christus. Dat is het doel van God. Wij mogen leren en beseffen dat wij God nodig hebben, dat we een redder nodig hebben. En dan begint Paulus ineens over Abraham. En dat vraagt wat voorkennis. Dan heb ik van de week één slide gemaakt. Ik heb dus één slide. Dat is deze. Kijk, daar staat hij. Want wat er een beetje staat in dit gedeelte, als je kijkt naar de geschiedenis van de Bijbel en het Oude Testament, dan hebben we ooit Adam en Eva gehad, lang, lang geleden. Toen is er een hele tijd verder gegaan en op een bepaald moment kwam Abraham daar. Abraham is de vader van ons geloof. Dat noemen we een van de aartsvaders. God heeft hem geroepen en Abraham was helemaal niet zo'n beste vent. Abraham leefde eigenlijk een beetje in een wat vreemde relatie, want hij was geloof ik met zijn halfzus of zo getrouwd. En hij, heel eerlijk gezegd, rommelde die af en toe wat aan. Hij loog en bedroog eigenlijk ook over zijn relatie, want er waren mensen die vonden zijn vrouw zo mooi, dat ze zeiden van wij willen die vrouw wel hebben. En Abraham deed net of het zijn zus was. Dus hij was alles behalve volmaakt. Dat is goed nieuws, wij zijn alles behalve volmaakt, toch? Hij had alleen één heel mooi ding. Één mooi ding. Hij had geen mooi ding. Hij had geen kinderen. Hij had geen kinderen. En wat doet God? God die zegt tegen Abraham, Abraham, ik ga jou maken tot een heel groot volk. En in jou ga ik alle volken zegenen. Paulus noemt dat hier in dit stukje het evangelie. God heeft aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat is de zegen die God beloofd heeft aan Abraham, die door zou gaan en alle volken zou zegenen. Nou, hier zitten wij. Wij zijn gezegend uit die belofte. En als je nou kijkt naar dat plaatje, dan zie je dat Adam en Eva, Abraham. Die belofte die staat, God heeft gezegd, in jou zullen alle geslachten, alle volken gezegend worden. En die belofte die is in de lucht blijven hangen. Zoals ik tegen mijn kinderen, dat zeg ik nu niet meer, dat mogen ze nu fijn zelf regelen, maar ik zou vroeger tegen mijn kinderen gezegd kunnen hebben, wij gaan binnenkort naar de Efteling. En die belofte hangt in de lucht. Wij gaan naar de Efteling. En dat beloof ik op zondag. Maar op maandag moeten ze naar school. En op dinsdag moeten ze naar school. En op woensdag moeten ze naar school. En woensdagmiddag zijn ze vrij en ze denken, misschien gaan we wel naar de Efteling, maar dat was niet zo. En ook zaterdag gaan we niet naar de Efteling. En ook de week daarna gaan we niet naar de Efteling. Maar na een aantal maanden gaan we wel naar de Efteling. En in die tussentijd is er van alles gebeurd. Maar mijn belofte van het gaan naar de Efteling hing in de lucht. En als geweldige vader los ik mijn belofte in. Zo heeft God gezegd tegen Abraham, luister, ik ga jou tot een groot volk maken. En Abraham dacht, dat is heel bijzonder, want ik heb geen kinderen. En dat zou daarna ook best nog een tijd duren. En ik ga in jou alle volken zegenen. En die belofte, die hing in de lucht. Wat er verder gebeurd is met Abraham gaan we zo naar kijken. Maar wat belangrijk is om te weten, is dat, dat ongeveer 430 jaar na Abraham de wet gegeven werd aan Mozes. Het volk Israël zei, wij zullen alles doen wat u zegt. En God gaf de wet aan Mozes en het volk mocht die wet gaan houden. Nou, de bedeling van de wet noemen we dat. En wat doet de wet? In het Nieuwe Testament staat dat er staat, de prikkel van de dood is de zonde. Dus het loon van de zonde is de dood. Hè? De prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Dus de prikkel van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Ik zal je vertellen hoe dat werkt. Als ik tegen jou zeg, jij mag niet harder rijden dan 100 kilometer, dan rij jij 100 en... 10. Als je tegen een klein kind zegt, jij mag geen snoepje pakken, dan pakken ze het snoepje. Dat zit in de mens. Dus geef iemand een regel en er komt een prikkel om te zondigen. En als we zondigen, dan het loon van de zonde is de dood. Dus vanaf 430 jaar na Abraham kwam die wet in beweging en de mensen die kwamen erachter van, joh. Ik kan de wet helemaal niet houden. Als ik heel eerlijk zou zijn, hè, als Israëliet, zou ik elke 2 minuten een offer moeten gaan brengen in die tabernakel. Als ik heel eerlijk de maatlat van God ernaast zou leggen, zou ik helemaal bezig moeten... Dat kan ik helemaal niet. Dus, wat heeft die wet gedaan? Dat staat hier ook in de Gelaten. Ik ga die teksten zo lezen, hè? Maar door dit plaatje worden zo meteen een aantal teksten die wat verder staan, hopelijk duidelijk. Die wet was de leermeester. Die wet deed niks anders dan bewijzen dat wij zelf als mensen God niet kunnen behagen. Dat wij niet in staat zijn om te leven volgens de standaard van God. God is veel heiliger, heb ik vorige keer gezegd, dan wij denken. Onze zonden zijn veel dieper dan wij denken. En de wet is één bewijs. Dat geldt nog steeds als jij onder de wet gaat leven. Als jij denkt, ik ga het zelf wel doen. Dan zul je erachter komen dat het enige wat gebeurt, dat je leven alleen maar verdere puinhoop wordt. Dus als je zegt, ik ga in eigen kracht proberen om allerlei problemen op te lossen. Om te stoppen hiermee en dat te gaan doen. Dan kruip je heerlijk onder de wet en dan wordt het alleen maar slechter van. Dat is tegengesteld aan wat ik verwacht, want ik zou liever hebben, heel eerlijk gezegd, hè, want dat is mijn natuur, dat ik tegen God zou kunnen zeggen, God, ik ben best wel een goede peer. Ik kan zelf ook wel wat. Dus ik ben gered, maar vanaf nu ben ik in staat om een leven te leiden wat helemaal conform uw eisen is. Nou, dat kan dus niet, daar gaat die gelaten brief over. En als je dat gaat denken, heeft Paulus gezegd, kruip je eigenlijk onder de vloek. Want als je dat gaat proberen, zegt hij, mag je doen. Ben je los van de genade, ben je uit de genade gevallen, maar dan ben je verplicht om de hele wet te houden. Dat is goed nieuws, heb ik vorige keer gezegd, want onze redding is Jezus alleen. Wat gebeurt er? We hebben de wet. En onder de wet, wordt Jezus Christus geboren. Dus de Heer Jezus is gekomen, God die mens wordt. En hoe kwam hij in de bedeling, in de periode waar de wet nog volledig gold? En hij heeft laten zien dat hij de enige was die in staat was om de wet te houden. Hij heeft 0 keer gezondigd. En dat ging niet alleen over religieuze ceremonies, dat ging over het gedachtenleven, dat ging over de motieven. Hij was 100% zuiver, er was in hem niets wat God niet aangenaam was voor God. Hij was helemaal puur. Hij ging verantwoord om met alles, zijn gedachten. Nou ja, als ik nadenk over gedachtenleven, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar dan denk ik, oh, wat er af en toe in mijn gedachten vliegt, zeg. En als ik denk dat ik goed doe, soms heb ik periodes dat ik terugdenk aan periodes in mijn leven. En in die periode dacht ik dat ik het eigenlijk best wel goed deed. En ineens doet God een dekseltje en dan denk ik, oh, maar hoe waren toen mijn motieven? Klopt dat wel helemaal? En ik hoef dat gelukkig zelf allemaal niet helemaal te wegen, maar bij de Heer Jezus klopte het helemaal. Hij had 1 doel, hij kwam en hij heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt als mens, hij kwam onder de wet. Waarom? Om te laten zien, punt 1, wie God was, wie de Vader was, maar ook om te laten zien van luister, ik ben God en ik zal je ook laten zien hoe de wet toegepast moet worden. En soms deed hij dat net even iets anders dan dat de fariseeën dachten. Want de manier waarop de fariseeën de wet toepasten in die tijd, de wetgeleerden, was een manier dat mensen afgedreven werden van God. En dat is wat de wet doet. Als wij de wet toepassen in onze levens, dan worden we bang van. Dan doen we een stapje terug. Want dan komen we erachter dat God zo groot is en zo heilig is, dat we het zelf niet kunnen. En als je dan niet je stort in de armen van je redder, dan is er maar één manier en dat is wegdrijven van God. Ik weet niet wie, ik hoorde laatst, ik weet al niet meer of het nou op internet was of bij een toespraak, ik weet het niet meer, maar iemand was erachter gekomen dat zijn leven zo beroerd was. Die was de Bijbel gaan lezen en die dacht toen van ja, maar als het zo gesteld is, dan maakt het niks meer uit, dan ga ik nog meer zondigen. Waar moeten we heen, mensen, zonder een redder? En wat er gebeurde is dat Jezus kwam en hij stierf. Hij stierf aan het kruis, hij nam ons mee in de dood. Misschien is het wat lastig hè, als je net christen bent om mijn verhaal te volgen, maar ik serveer een stukje vlees vanochtend, denk ik. Maar wij zijn met Christus gestorven en met hem opgestaan in een nieuw leven. En op die eerste balk, er staan twee dingen. Er staat de belofte en er staat vervuld. En er zijn twee dingen vervuld. Eén, vervuld is de wet. Jezus heeft de wet vervuld. Hij heeft laten zien dat hij de enige was die de wet kon houden. En niemand anders. En wat is ook vervuld? In hem is de belofte vervuld. Want, wat staat er in het Oude Testament? De belofte aan Abraham. Er staat, God beloofde aan Abraham dat hij hem zou maken tot een groot volk. En dat de zegen, dat in hem alle geslachten gezegend zouden worden. Alle volken gezegend zouden worden. En dan staat er één wonderlijk woord. Er staat, in Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus die belofte van God, waarin hij heeft gezegd, mensen, het is alleen maar op basis van wat ik beloof. Het is alleen maar op basis van mijn werk voor de kenners. Hè. God heeft ooit een keer tegen Abraham gezegd, God zal zelf voorzien in een lam ten brandoffer. Haakje sluiten. Maar God heeft zelf voorzien en hij heeft gezegd, het is allemaal de belofte. En vanaf nu is het geloof door liefde werkzaam. Eigenlijk staat dit in de rest van de Galatenbrief. Wat ik nu verteld heb. En ik ga er een paar teksten bij halen en dat illustreren, maar dat kan niet te veel zijn. Want kijk, ik heb voor in mezelf, dit is zo'n rijke brief. Ik heb wat merkjes in mijn Bijbel gedaan, zie je het? De rode pijltjes. Zo van, nou, aandachtspunten. Nou, je kunt je voorstellen dat als ik dat allemaal ga doen, dat Peter dan een dansje maakt. Hij zegt dan nee. Maar ik ga proberen om een paar juweeltjes eruit te halen. Als het maar in je hoofd indringt dat je het zelf niet kunt. Dat je, als je probeert het zelf te doen in je leven, dat het je niet gaat lukken. Sterker nog, dat je jezelf een juk oplegt wat je niet op moet leggen. Nou, komt-ie. De zegen van Abraham is doorgegaan naar ons. Dat staat in hoofdstuk 3 verder. Dan staat er dat de wet onze leermeester is geweest. Dat staat ook in hoofdstuk 3. En als je de HSV hebt, staat het gewoon dik gedrukt. De wet is onze leermeester geweest. In Christus, dat heb ik net verteld, kun je zelf lezen. Ja. Soms moet je gewoon een stukje zelf lezen. Dan staat er niet langer slaaf, maar kind. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is het kopje wat de vertalers erboven hebben gezet. En wat staat er nou? Nou, luister eens. Wij zijn kinderen van God, dat is de bedoeling. En wij zijn erfgenamen. Dat staat ook in Efeze. Wij zijn erfgenamen geworden van God. Wij zijn zonen en dochters geworden en wij hebben als het ware een erfenis in Christus. Maar, zegt Paulus dan, luister eens, zolang de wet er nog was, zeg maar, werden jullie eigenlijk onder een beetje curatelen gehouden. Je wist nog niet zo goed hoe je met je erfenis om moest gaan, wat had je nodig, zoals kinderen dat ook nodig hebben. Weet je wel, later erf je ons huis, beste Pietje. Je erft ons huis en ons vermogen, maar nu moet je goed luisteren naar wat papa en mama zeggen. Zo werkte de wet. Dat was het idee. Dan zijn we in de band van dwaalleraars. Dus Paulus gaat weer ageren en dan maak ik een sprongetje naar volgens mij het juweeltje in deze brief. Het juweeltje, dat staat in Galaten 4 vanaf vers 21. Daar zegt Paulus tegen zijn lezers, zeg mij, u die onder de wet wil zijn, luistert u niet naar de wet. Dus als je onder de wet wil zijn, zegt hij, is raar als je dan niet naar de wet luistert. Want dan zegt hij, er staat geschreven in Genesis, wat deel uitmaakte in deze gedachte van de wet. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Nou, hoe is dat nou gegaan? God had Abraham een zoon beloofd. Er was een zoon van de belofte. En God had gezegd, die zoon Abraham, die krijg je bij jouw vrouw Sara. En uit die zoon, uit die vrucht van de belofte, daaruit maak ik een groot volk. En daaruit zullen alle geslachten gezegend worden. Want wie is er uit die geslachtslijn gekomen? De Heer Jezus. Dus hij zegt, je krijgt een zoon en die krijg je bij Sara. Maar Abraham, heb ik al gezegd, was wel een geloofsheld, maar niet zijn hele leven. Soms nam hij de touwtjes in handen. En er is een moment geweest dat Abraham, ik vind het altijd leuk dan om het zo te zeggen, dat Abraham dacht, God helpt wie zichzelf helpen. Ken je dat in je leven of niet? God helpt wie zichzelf helpen. Dus ik moet wel op God vertrouwen, maar ik moet ook mijn eigen ding doen. Ik spreek hier geen verantwoordelijkheid tegen voor de duidelijkheid. Maar soms, als wij zeggen wij moeten vertrouwen op God, dan zeggen we daarna, maar je moet ook je verstand gebruiken. Dat is waar, maar heel vaak in die context spreekt dat verstand ons geloof tegen. En Abraham die moet gedacht hebben van ja, luister eens, ik ben een oude man en mijn vrouw die is ook oud en dat gaat hem allemaal niet meer worden. En toen heeft hij bekokstoofd samen met zijn vrouw dat hij een slavin zou nemen. En die slavin die heette Hagar. In het Arabisch betekent Hagar Sinaï. Staat een stukje verderop, goed onthouden. Waar is de wet gegeven? Op de Sinaï. Dus Hagar staat voor Sinaï. Als het moeilijk is, moet je gewoon nog een keer terugluisteren. Of eerst deze brief gaan lezen. Maar ik vind het belangrijk om dit te zeggen, dit te vertellen. Hagar is Sinaï. En Abraham die dacht, van luister, er is Gods belofte. Maar ik ga proberen om die belofte zelf waar te maken. Door naar bed te gaan met een slavin met de naam Sinaï. In het Arabisch, ze heette Hagar. Wat gebeurt daar? Daar komt een zoon uit. En die zoon heet Ismaël. Ismaël. En wat gebeurt er? Uiteindelijk komt de zoon van de belofte, een aantal jaar later, Isaac. En die Ismaël, wat doet hij? Die zoon van het eigen werk, hè, van Abraham, die gaat Isaac pesten. Dus de zoon van de slavin, de zoon van de Sinaï, gaat de zoon van de belofte pesten. Ons eigen werk, onze eigen inspanning, wat doet dat? Dat pest het geloof. Klopt, hè? Dus als je wil leven uit geloof, dan gaat je niet altijd lukken. Want je gaat het zelf proberen, zoals Abraham zei, ik ga het zelf proberen. En je gaat proberen zelf vruchten te dragen, eigen inspanning. En wat gebeurt er dan? Die eigen inspanning gaat jouw geloofsleven afbreken. Dat is wat Paulus hier zei. Hij zegt, er staat geschreven, Abraham had twee zonen, één van de slavin, één van de vrije. Hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Dus Abraham zei, ik fix het zelf. Hij die van de vrije was door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij. Dat is Hagar. En weet je, als jij zelf gaat proberen om te leven voor God in je eigen kracht, dan ben je bezig om onder de slavernij te komen. We hebben gezongen, I'm no longer a slave of fear. Wat gebeurt er als je het gaat proberen? Het lukt je niet. Misschien kom je dan in vrees, want dan denk je, ja, maar God is zo ongekend heilig. Ik word angstig, ik word bang. Dat is niet Gods plan. En wat er hier staat, is dat deze Hagar, staat er dan, is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het oudere Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is, onder de wet is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. Dat is de moeder van ons allen. Want, en dit is het stukje in de Galatenbrief waar ik zo blij van word, wat er nu komt, daar staat, want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare die niet baart. Breek uit in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van die je man heeft. Weet je wat het is in onze levens? Als wij door zijn, als wij dood zijn, als wij denken het wordt niks, als we het proberen, als we kinderloos zijn, dan zegt God, ik maak iets nieuws in jouw leven. Ik geef jou vrucht. Breek uit in gejuich. Breek uit in gejuich als je denkt dat het door en als het dood is. En Abraham die dacht, ik moet het zelf fixen. Maar God zegt, ik heb een plan. En zo zei Jezus, de mensen, jullie kunnen het niet, maar ik heb een plan. Ik kom en ik maak iets nieuws. En ik geef jullie stromen van levend water. En ik laat je opbloeien en ik maak iets nieuws in de woestijn. En als je zegt van, ik kan het zelf niet, breek uit in gejuich. Als je zegt, ik loop vast in mijn leven, breek uit in gejuich. Als je zegt, ik zit vast in problemen en in zonde, breek uit in gejuich. Want God zegt, ik maak iets nieuws. Dat is het evangelie. Dat is het. En als we het zelf proberen, dan staat er een stukje. Er staat een stukje, wij nu broeders zijn kinderen van de belofte, net als Isaac. Wij zijn kinderen van de belofte. Want die belofte, die pijl die er stond, die is doorgegaan. We leven nu in de tijd van de belofte. Wij hebben Jezus aangenomen. Wij zijn kinderen van de belofte. Maar wat staat er, zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, Ismaël, hem vervolgde of pestte, die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Want wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. En dat is precies wat er gebeurde. Ismaël, die zoon van het vlees, die begon Isaac te pesten. En God zegt op een gegeven moment, je moet hem wegsturen, hij moet weg. Die slavin moet weg uit jouw leven. En Ismaël moet weg. En ja, ik zal ze zegenen. Dus het is niet zo dat God zei van, nou, weg ermee. God heeft ook die mensen gezegend. Maar hij zei, ze moeten uit je leven weg. Want ze roven de belofte. Ze roven de belofte. Nou, toegepast, Abraham heeft ooit een keer, voordat Isaac, de zoon van de belofte, geboren was, aan God gevraagd, maar ik heb toch Ismaël, God? Ik heb toch Ismaël? Ik heb toch een zoon? Wilt u dan alsjeblieft deze zoon, die ik zelf verwekt heb in mijn kracht, die ik zo graag wil, dat u mijn inspanning gebruikt als vervulling van uw belofte, wilt u Ismaël zegenen voor uw aangezicht? En God zegt dan, nee, integendeel, Sarah zal een zoon baren. Zo is het bij ons ook, mensen. Als je probeert in je eigen leven iets klaar te maken voor God, dat is slavernij. Stuur het weg, zegt God. Je eigen inspanning moet weg. Ik wil het niet zien, ik wil het niet zegenen, want het maakt helemaal niks uit. Het is de wet, het is de Sinaï, het is het juk. Dat kun je zelf niet dragen. Stuur het weg uit je leven. En misschien zeg je, ja, niet van toepassing op mij. Nee? Nou, misschien denk jij wel dat je heel erg je leven moet heiligen. Misschien denk je wel dat God meer van je houdt als jij je leven heiligt. Stuur het weg, zegt God. Dat is het vlees. En dat is het aparte, want wij denken dat als wij gaan proberen zo goed mogelijk te leven onder de wet, dat we dan God behagen. Maar Paulus zegt nee, stukje terug in de ban van dwaaleraars, dat stukje staat dat, gaat zelf maar lezen, zegt hij, ga je nou terug? Ga je nou terug naar het vlees? Dat is zo stom. Als je gaat leven volgens de wet, beland je in het vlees. Dan kom je erachter dat het niet lukt. En God zegt, stuur het weg. Dat is jouw vrijheid. En ik ga hier afronden, want de rest van de brief kun je zelf lezen. Je kunt de rest zelf lezen, maar doe dat alsjeblieft. Want deze waarheid moet je tot je nemen. Want dat is de manier waarop de vrucht van de geest gaat groeien. Niet de werken van het vlees, werken tegenover vrucht. Iets doen tegenover groei. En dat gaat je leven veranderen. Maar kom alsjeblieft in de vrijheid. Je kunt zelf niks en daar mag je blij om zijn ook. Want als jij zegt, ik roem in mijn zwakheid. Ik roem in het feit dat ik zelf niet kan. Ik roem in het feit dat ik erachter kom dat ik het kruis nodig heb. Dan ben je precies op de plaats waar je wezen moet. Dat is Gods doel. Dat je op het punt komt dat je zegt, ik heb Jezus nodig voor de eeuwigheid. Ik ga verloren zonder Jezus. Hoe ga je naar de hemel? Niet door je eigen kracht. Alleen door Jezus. Geloof in hem. Als jij het leven wil leven als christen, hoe kun je dat? Alleen met Jezus kracht. Alleen uit genade. Niet in je eigen inspanning. Je mag het proberen, ik moet jullie bekennen, ik probeer het regelmatig toch nog. Het lukt gewoon niet. Maar in de kracht van God kunnen wij het wel. En dan komt de vrucht. Dan kan het geloof, staat er, door liefde werken. Ik wil eigenlijk vragen of gebedsteam, ik weet niet of ze allemaal hier zitten, ook een paar in het park zou willen komen en hier in de hoeken willen gaan staan. Dan worden ze niet gefilmd, Peter, hè? Komen ze niet in beeld. En als jij merkt dat je onder de wet zit, op welke manier dan ook, wil ik je vragen om te komen. Als jij worstelt en je doet je uiterste best om dingen op te lossen in je leven, je komt daar niet uit, wil ik je vragen om te komen. Als jij op je stoel zit en je denkt, als ik niet ga om voor me te laten bidden, komt het niet goed met mij, moet je blijven zitten. Want je hebt niet het gebedsteam nodig, maar Jezus. Dus het is geen surrogaat voor jouw relatie met God. Maar kom en, weet je, ontvang de genade en leef uit de genade. Amen.